Daarna stond hij op uit de dood en bracht de vervulling van de oud-testamentische beloften. Dat wil zeggen, de vijf en daarmee had het af kunnen zijn. Alleen daarna wordt ons uitgelegd dat er dan toch nog verschillende fasen zijn, als je het een keer zo mag zeggen, in de oprichting, de vestiging van dat koninkrijk. Het is er maar niet van de ene dag op de andere dag. En dat is wat Petrus zich bewust was. Hier waarschijnlijk ook, zou niet weten waarom niet, we hebben het er hopelijk nog over. Maar in elk geval zegt hij dat in 1 Petrus 1. Dat vind ik een pracht van een uitdrukking daar. Petrus, die een ingewikkeld thema in een paar woorden samenvat, dat vinden we trouwens wel vaker hoor. Bij zowel Petrus en zeker bij Paulus, hè. Maar in 1 Petrus 1 wordt gesproken over de zaligheid die wij bezig zijn te verkrijgen sinds wij tot geloof gekomen zijn. Dat is vers 9, 1 Petrus 1 vers 9. Daar staat, wij zijn verkrijgende het doel, het einde van ons geloof. Verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. De zaligheid der ziel. Maar u wordt geacht te weten dat de ziel niet de geest is. In modern Nederlands kent men het onderscheid niet. Er is de betekenis van die woorden volledig kwijtgeraakt. Mede door vertalingen ook. En niet alleen door vertaling van de Bijbel. Maar ook door vertaling van andere Griekse geschriften met name. En Hebreeuwse trouwens ook. Maar geest is het denken. Geest is werkelijk onzinnelijk. Is het denken. Is het wezen. Is de inhoud. Al het zinnelijke is namelijk uitwendig en is verpakking. Is buitenkant. Is wel nodig, maar minder belangrijk. Het gaat om het wezen. En God ziet niet de buitenkant aan, maar de binnenkant. Het hart. De inwendige mens. De geest. Het gemoed. Verstand wordt er trouwens ook voor gebruikt. Maar ziel is wel degelijk het uitwendige van de mens. Tegenover geest het inwendige. De ziel is het uitwendige van de mens. Het probleem met ziel is echter dat je dat niet makkelijk kunt aanwijzen. Meestal niet tenminste. Het is ook niet goed te grijpen. Je kan het niet pakken. En toch is ziel volstrekt concreet. Want ziel is de wandel van een mens. Wat hij is. In de praktijk namelijk. In de praktijk. In zijn bezigheid. In zijn doen en laten. Een biografie gaat gewoonlijk altijd over iemands ziel, over zijn wandel. En soms kun je eruit nog iets begrijpen van iemands geest, iemands denken, maar dat zit erachter, dat zit erin, dat is geest. Maar ziel is gewoon wandel. Het woord voor ziel wordt trouwens dikwijls gewoon vertaald met leven. Niet in de zin van levensbeginsel, maar in de zin van praktische leven. Ziel in het Grieks, in het Nieuwe Testament, is psyche. En psyche is de psyche. Psyche is gewoon leven. Dat is de meest voor de hand liggende vertaling. Maar niet in de zin van het levensbeginsel als zodanig. Met het geheim van het leven en dat soort dingen meer. Het mysterie ervan. Nee, de praktische uitwerking. Geest. Daarin zit het levensbeginsel als zodanig. Maar ziel... Het is gewoon een praktische leven. Er is niks moeilijks aan, alleen wij hebben in onze taal die begrippen door elkaar gegooid. En dat is verwarrend. Kijk, God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem, dat is tastbaar. Dat is het lichaam. En hij blies in hem neshama, dat vertaalt men meestal maar met geest, omdat wij er geen beter Nederlands woord voor hebben. Niet dat het onjuist is, maar... Wat nog nauwkeuriger gemoeten, maar daar hebben wij geen term voor. Dat wil zeggen, God blies in hem de adem, de neshama, de geest, der levens, meervoud. En alzo werd de mens tot een levende ziel. En levende ziel is eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde. Een actieve, een wandelende mens, want de mens is een ziel, hè. Dat weet u toch, een mens heeft niet een ziel. Ja, hij heeft zichzelf, als u dat zo noemen wilt. Maar de ziel is niet iets wat we in een koffertje met ons meedragen of zo. Het is wie wij zijn. En wie wij zijn, wordt bepaald door hoe wij leven. Hebben we dat nog? Ja, er is een misverstand over, vooral onder de psychologen, logischerwijze. De lui die psycholoog zijn en zich dus bezighouden met het geestelijke aspect van de mens. Daar heb je de termen dus meteen door elkaar gegooid. Men zoekt naar iemands identiteit. Ik moet u zeggen, een mens heeft geen identiteit zolang hij niks doet. En zolang hij bij de psychiater op de divan ligt, is er gewoon niemand. Een mens is pas wat als hij wat doet. En als je in je leven nog nooit wat gedaan hebt, dan heb je geen identiteit. Geen ziel dus ook eigenlijk, in de praktijk. De ziel is dat wat groeit, dat wat ontstaat in het leven van de mens, zal ik maar zeggen. Door de tijd heen, in zijn bezigheden. Hebben we die nog? Zeg maar wandel. Dat doet de apostel Petrus zelf ook. Eén bladzijde verder, dan wisselt hij het woord ziel en wandel ook inderdaad met elkaar af. En onthoud dat, hè. Voor buiten de Bijbel kan het me geen bal schelen, want daar is toch één grote chaos op dit onderwerp. Dat schiet echt niet op. Maar binnen de Bijbel moet je het verschil weten, hè. En het idee is dat wij wedergeboren werden en dus uit de geest geboren werden op grond van geloof. En wat uit de geest geboren wordt, Johannes 3... Of is, dat is geest. Heb je dat? Als u wedergeboren bent, wel die nieuwe mens heet geest. Dat heet geest. En we zijn dus behouden geworden naar de geest. En dan neem ik een grote sprong. En wij zullen behouden worden naar het lichaam. Want wij verwachten, zegt Filippenzen 3, de zaligmaker. Want er is nog een aspect van onze zaligheid nog niet gerealiseerd. Dus wij verwachten de zaligmaker die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam, naar de kracht waarmee je ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Ik bedoel, wij zullen naar het lichaam veranderd worden. Maar daartussendoor, daartussenin, tussen geest en lichaam, hebben wij voldoen met het begrip ziel. Wij zijn behouden naar de geest. Wij zullen behouden worden naar het lichaam. Maar wij worden, tegenwoordige tijd, nu, daartussenin, worden wij behouden, dan wel zalig of gered, hoe je dat woord maar vertaalt, naar de ziel. Dat wil zeggen, naar de wandel. Want onze geestelijke, onze vernieuwing van de geest, om zo te zeggen, of de inwoning van de geest, of hoe je het maar noemt. Je kan ook gewoon zeggen Christus in ons, maar dat zijn andere termen. Hè. Zou uitwerking hebben op onze wandel, op onze ziel is dat. Het verandert daarmee inderdaad wie wij zijn, onze identiteit. En begrijp je me niet goed, ik heb die dingen gewoon op de zondagschool geleerd, of waar het maar was, als kind al. Wij zijn behouden naar de geest, wij worden behouden naar de ziel en we zullen behouden worden naar het lichaam. Dat is niks nieuws, bedoel ik maar. Alleen, men kent die dingen blijkbaar niet. Dat kan het ook niet helpen. Dus ik zeg ze maar weer een keer. Hè. Kijk, het conflict, het spreekwoord, heb je misschien nog nooit van gehoord, maar vooruit. Het zogenaamde conflict tussen Paulus en Petrus bestaat helemaal niet. Het idee van dat Paulus zegt, een mens wordt gerechtvaardigd en dus zalig, simpelweg op grond van geloof en uit het gehoor en zonder de werken. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan, dat is zo, dat wordt uiteengezet inderdaad primair in de Romeinenbrief. En systematisch zelfs in de Romeinenbrief. Alleen daarna komt Jacobus en Jacobus zegt, stel dat iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, sla één bladzijde terug vanuit 1 Petrus, dat is makkelijk hè, beste. In Jacobus 2 vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Tussen iemand, nou ja, volgens Paulus wel, want de mens wordt zalig alleen uit geloof. Maar bij Jacobus hier is duidelijk dat zijn antwoord op de vraag is nee. Dat kan niet. En hij legt het ook uit in de volgende verse. En het enige goede antwoord op deze problematiek is dat Petrus en Paulus het in de respectieve schriftgedeelte spreken over verschillende dingen. Namelijk, Paulus heeft het over de zaligheid van de geest, om zo te zeggen. De wedergeboorte als zodanig. Maar Jacobus heeft het over wat hij zelf noemt de zaligheid der ziel. En dat heeft hij ook gezegd. Alleen, ja, niet in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 1 kwam dat al aan de orde. Want daar staat in vers 21, en ja, je moet dan het hele hoofdstuk lezen, maar dat kost me een hele avond, hè. Dan had ik beter het hele verhaal maar kunnen laten rusten. Maar er staat in Jacobus 1, daar staat in vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, geboren doen worden, zullen nieuwere vertalingen wel hebben. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid, want de zaligheid en dus wedergeboorte is uit het woord, uit geloof in het woord. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, eerstelingen, zijn er schepselen, vers 21. Daarom, omdat wij wedergeboren zijn, reeds, en dus uit de geest geboren zijn, volgens Johannes 3. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt, alsnog, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Want het woord is een plant, het is een levend organisme namelijk. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen vervolgens, het welk alsnog uw zielen kan zalig maken. Het is de enige manier trouwens. Want wij worden door dat woord Gods wedergeboren, naar de geest. Maar het is datzelfde woord Gods dat ook onze zielen kan zalig maken. De vraag is alleen of wij dat woord in onze harten laten planten. En de gedachte is gewoon dat het een uitwerking zou hebben op ons praktisch leven. Want waar gaat de Jacobusbrief over? Heel goed, over het praktische leven van de gelovigen. Over de zaligheid van de ziel. En hoezo heet dat zaligheid? Nou, omdat het van Gods wegen bewerkt wordt, door de kracht van zijn woord, dat is één. En punt twee, omdat het wel degelijk uitwerking heeft voor de eeuwigheid, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, wij zullen daarvoor loon ontvangen. Zodat ons leven hier niet ijdel is, omdat uw wandel niet ijdel is in de Heere, heet dat. Niet ledig is, maar inderdaad vrucht zou dragen voor de toekomst. En dat heet zaligheid van de ziel. Kijk, iemand die op zijn sterfbed tot geloof komt en dus wedergeboren wordt, ja, bij zo iemand kan geen sprake zijn van zaligheid van de ziel. Is hij dan niet behouden? Ja, is wel behouden. En het lichaam zal veranderd worden in de opstanding. Zal weinig heerlijkheid hebben, verhoudingsgewijs overigens. Maar van zaligheid der ziel en van loon kan geen sprake zijn. Zie. En eigenlijk, daar gaan al die Nieuwtestamentische brieven over. Over hoe nu? We zijn wedergeboren, zijn kinderen gods en hoe nu verder? Nou, zegt Hebreeën, maar dat is nog een Bijbelboek terug. Hebreeën 10, de laatste verse. Wij behoren tot degenen die geloven tot behouding der ziel. En er staat bij wat de apostel eronder verstaat. Hij zegt, het gaat om leven uit geloof. De rechtvaardige, de wedergeboren mens, de rechtvaardige, zou uit het geloof niet rechtvaardig gemaakt worden. Dat is wel zo, maar daar gaat het niet over. Dan moet het zijn, de onrechtvaardige zal uit het geloof gerechtvaardigd worden. Maar dan staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat is de wandel. De ziel dus. En dat staat er ook, want wij behoren tot degenen die geloven tot behouding der ziel. En dan vindt u dus dezelfde uitdrukking. Zaligheid van de ziel heet het daarna in Jacobus 1 en in 1 Petrus 1, want daar ga ik naar terug. 1 Petrus 1 heet het, wij zijn bezig te verkrijgen de zaligheid, het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Hebben u dat? Van het praktische leven. Zo uit mijn hoofd noem ik dan ook nog even Filippenzen 3, ook een beroemde en misunderstood. Hoe zeg je dat? Misverstaande tekst. Waar staat, werkt u zelfs zaligheid in vrees en beven. Werkt uw zelfzaligheid. Let op dat woord zelf ertussen. Er staat niet werkt uw zaligheid. Er staat werkt de zaligheid van uw zelf. Uw wat? Die van uw eigen. Die van uw ziel. Van uw ego, ja, precies, ja. De zaligheid van uw wandel. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, omdat je onberispelijk moest zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht en dat soort dingen meer. Het gaat over het praktische leven, dat is uzelf, zo heet het ook. Uw ego, uw eigen, uw ziel, uw wandel, maar uw leven is ook goed natuurlijk, hè. In de zin van uw praktische leven. Hm? Nou goed. Eigenlijk is dat ook de strekking van Romeinen 6. De bezoldiging der zonde. Het loon voor het dienen van de zonde gedurende heel je leven is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En daar gaat het niet over hoe men tot wedergeboorte komt. Maar het wordt geschreven aan wedergeboren mensen. Tot hen werd gezegd in hetzelfde hoofdstuk dat ze hun lichamen, hun leden, zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat wij als gelovigen, wedergeboren mensen, de Heer zouden dienen. Want het dienen van de zonde, ja, dat brengt alleen maar verderf met zich mee. Maar de genadegift Gods is dat wij dat eeuwige leven zouden leven. Alleen zo staat het er niet, er staat gewoon, de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Maar leven in de praktische zin van het woord. Met als gevolg, maar dan ben je inmiddels twee hoofdstukken verder, met als gevolg heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoort. Dat is zaligheid der zielen. En we zijn bezig die te verkrijgen. Het kan dus best zijn dat je wel wedergeboren bent, hemels burgerschap hebt ontvangen, nieuwe schepping bent in Christus, maar of je ziel zalig is, ja, dat is nog wat anders. Dat is niet hetzelfde. En u en ik, wij weten dat men dat in het algemeen niet uit elkaar houdt, hè? Toch? Is het wel met uw ziel, vraagt men. En men bedoelt, ben je een kind van God? Maar je kunt een kind van God zijn, het is toch niet goed met je ziel. Omdat ziel de wandel is. Hè? Dan gooit die termen door elkaar. Dat is jammer, want een belangrijk deel van de Bijbelse waarheid wordt dan onbegrijpelijk. En dat is eigenlijk ook de grondslag van de grote misverstanden binnen het christendom. Aan de ene kant heb je de opvatting van, als je tot geloof komt, ben je een kind van God. En dat is het dan, dus punt, einde van het verhaal. En aan de andere kant heb je de categorie die zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet, maar dat kost een boel moeite. En je moet het een beetje verdienen, enzovoorts. En allebei kunnen hun gedachten uit de Bijbel aantonen. Maar het hele punt is, het gaat over twee verschillende dingen. Men wordt kind van God, men wordt uit God geboren door geloof alleen. Maar of onze praktische levens vrucht dragen voor hem en of op grond daarvan loon zullen ontvangen, ja, dan zullen we onze lichamen aan hem ter beschikking moeten stellen, opdat hij dat goede werk dat hij in ons begonnen is, ook zal voleindigen tot op de dag van Christus. Filippenzen 1:6. We hebben die, en dat laatste heet zaligheid der ziel. En wij zijn bezig dat te verkrijgen. En dan ben ik terug in 1 Petrus 1. Verkrijgen het einde, dus het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En daarna, van welke zaligheid? Dat wil zeggen, in het praktische leven ook, hè? Over die zaligheid gaat het. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u. Dat wil zeggen, de genade die aan ons gegeven is, of geworden is, geschieden staat er zelfs. Dat wil zeggen, de profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht. Per slot, de profeten werden geacht de mond van God te zijn. En rechtstreeks de woorden van God te spreken. Voor dat doel was het blijkbaar niet noodzakelijk dat ze ook begrepen wat ze zeiden. Of begrepen wat zij schreven. En wat deden zij dus? Zij onderzochten hun eigen profetieën. Ja, het is net nieuw, dus niemand had het nog gedaan. Zij waren de eerste die hun eigen profetieën onderzochten, uiteraard. Hè? Dat hebben ze ook gedaan. Zij onderzochten namelijk, vers 11, onderzoekende, dat is wat ze deden, onderzoekende op, ik ben altijd geneigd te lezen over, maar dat is toch hetzelfde woord, in het Nederlands eigenlijk ook, maar vooruit, onderzoekende op of over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, duidde of beduidde en tevoren getuigde van Christus. Het woord van Christus, dat staat verkeerd in het vers, hè. Dat staat op een verkeerde plek. Je krijgt een hele rare zin anders, hè. Er staat, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Zo staat het er in het Grieks. En zo had ik het Nederlands ook wel graag willen zien eigenlijk. De geest die in de profeten was, getuigde immers tevoren van Christus. Maar wat de profeten onderzochten is niet dat. Of die profetieën wel getuigden van Christus, dat wisten ze wel. Maar dat was iets dat hen ontging, namelijk met betrekking tot welke of hoedanige tijd. Hoe zit dat met die tijd van de Christus? Dan zegt u weer, ja, hoezo tijd, dat komt nog een keer. En dan wordt het uitgelegd in de rest van de zin. Namelijk, het lijden over Christus. Kijk, als je in plaats van op gewoon vertaalt met over, hoef je ook geen woorden tussen te voegen meer. Dan is dat grammaticaal ook niet meer nodig. En op is over, de V is gewoon een P, een geaspireerde P. Maar ja. Laat ik dat maar allemaal niet uitleggen. En zo'n R aan het eind heb ik nagevraagd aan een Engelsman. Die zei, hoezo? Een R. Die lui spreken hem sowieso niet uit. Dus van over hou je vanzelf op. Over. Nou goed. En dus, het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. En dat het dan daarna volgt, ja, dat woord kun je ook wel weglaten. Hier vindt u geïllustreerd wat ik altijd zeg. Als de vertalers één keer een woord gaan invoegen, dan komen er meestal wel meteen drie ook. Maar het is meestal niet nodig. En hier ook niet, hè. Zij onderzochten de tijd. Nou ja, niet het jaartal zozeer, maar de hoedanigheid van die tijd. Want wat zij begrepen was dat de Christus lijden zou. Dan waren ze al verder dan de Emmausgangers. Jawel. En ze begrepen ook dat de Messias verheerlijkt zou worden. Nou ja, Messias is gezalfde. En zalving betekent verheerlijking in de praktijk. Hè? Zalving is zalving tot koningschap of tot priesterschap. Schijnt soms ook tot profeet, dan is dat niet de regel. Maar vooruit. Zij onderzochten hoedanige tijd. Over welke tijd de geest die in hen was getuigde van Christus. In verband met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want hoe kan het dat enerzijds de profetieën spreken over lijden en zelfs de dood van de Messias. Maar de Messias moet verheerlijkte zijn. En dus aan de andere kant spreken die profetieën ook over zijn heerlijkheid. Nou ja, goed. Als je dat onderzoekt, dan kom je nog net tot de conclusie dat aangezien de heerlijkheid van de Messias een blijvende, een eeuwige heerlijkheid zou zijn. Eentje voor eeuwiglijk en altoos, weet u wel. Gij zijt priester in de eeuwigheid, onder de ordening van Melchizedek, en de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen, en al dat soort dingen weer. Dan zit er niks anders op dan dat blijkbaar het lijden aan zijn heerlijkheid vooraf gaat. Andersom kan dus niet. Maar dan nog, hoe komt men van lijden tot heerlijkheid? En het antwoord is, hier, wat vonden de profeten in hun profetieën? Het staat erachter. Aan de welke geopenbaard is. Dat kan best door bestudering van hun eigen profetie overigens hoor. Aan de welke geopenbaard is, aan die profeten namelijk, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Deze dingen die nu aangediend zijn door, bij in de zin van door, door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezond is. Hebben u dat? Aan de profeten is dus bekendgemaakt op een of andere wijze, althans is er hem bekend geworden, dat delen van hun profetieën betrekking hadden op ons, dat wil zeggen op de gemeente. Dat wil zeggen, dat is dan toch de periode, de tijd na zijn lijden, maar voor zijn publiekelijke verheerlijking. Nou ja, voor zijn openbaring in heerlijkheid. En dat is de tijd waarin wij leven. En de profeten spreken daarover. Nou ja, niet al te uitgebreid. Maar ja, er zijn van die schriftplaatsen die heel moeilijk te begrijpen zijn. Ze passen er niet goed tussen. Je vraagt, ja, wat doen die teksten daar? En het antwoord is, nou ja, ze gaan ook niet meer over het lijden van Christus. Ze gaan ook niet over zijn openbaring en eerlijkheid. Maar ze gaan over wat daartussen zit. En dus over onze dagen. Hebben u dat? Voorbeeld uit het hoofd. Zacharia 4. Spreekt over het werk van de Christus. Het werk van de Messias. Weer in het bijzonder de hoge priester. Naar het voorbeeld van ene Joshua, de toenmalige hoge priester in de dagen van Zacharia, maar dat doet er nou niet toe. En dan krijg je in Zacharia 4 een visioen, ingewikkeld, over twee olijfbomen, dan wel twee olijftakken, want dat kan je in het aantal Hebreeuws toch niet zien. En met pijpleidingen, die, waardoor de olie uit de olijven, de olie stroomt door die leidingen, olieleidingen, ja, stromen naar een reservoir, van het reservoir weer naar één of twee lampen of wat het maar was. Met andere woorden, het was vol automatisch, er kwam geen mensenhand aan te pas en de lampen bleven brandende. Er zag een stukje techniek, dus Zacharia in zijn nachtgezicht doet men dat, hè. En het commentaar wat erop komt vanuit de hemel is, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat wil zeggen, zal ik wat doen. Dat wil zeggen, niet met kracht of geweld, maar u en ik weten dat als het koninkrijk straks openbaar wordt, dan is me dat toch een openbaring van kracht en geweld. Van grote verdrukking en van oorlog en van natuurrampen en weet je veel wat. Maar het spreekt over onze dagen. Geen kracht, nee, geen geweld. Maar de Heer doet zijn werk wel. Maar door zijn geest, dat wil zeggen in het verborgene. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Het hele ding werkt. Een stuk mechaniek, olie, dat is immers een beeld van de geest. Olijfolie, lampen, en, is allemaal geest, hè. En het werkt, zonder uiterlijk vertoon. Of je er nou aandacht geeft of niet, gaat gewoon door. En dat is het werk van God in onze dagen. Maar wat de profeten ervan gedacht moeten hebben in de dagen dat ze onze bedeling niet kenden, ja, dat weet ik niet, hè. En nog zo eentje. Die van het gekrookte riet, die vind ik ook altijd mooi. Het gekrookte riet. Dat is een populaire uitdrukking in bepaalde kringen, maar ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar in Jesaja is dat niet Jesaja 12, geloof wel? Nee, niet Jesaja 12, hoe kom ik daar dan bij? Waar was ik dan? Dan weet ik het niet meer. En dit is Jesaja 42. Jesaja 12 is een profetie over, zeg maar, de uitstorting van de Heilige Geest, aangehaald door de Heer Jezus in Johannes 7. Die stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is uit Jesaja 12. Ik bedoel Jesaja 42. Jesaja 42, vanaf vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel, zei God. Heeft God ook een ziel? De andere vraag is gewoon, doet God ook wat? Dat is het. Is God actief? Dat is wat het is, hè? Dat is ziel. En het antwoord is natuurlijk, wis en waarachtig wel. En dus zegt hij, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat betekent dat God zou werken door die knecht. Iets zou doen. Hè? Ik heb mijn geest op hem gegeven. En geen strikt genomen slaat op de opstanding van deze knecht. Nee, hoe weten we dat zo zeker? Nou, de aardigheid van dit vers is, maar ja, zo kom ik nooit meer terug in Handelingen 2 natuurlijk. De aardigheid van zo'n vers is dat wij hem kennen uit het Nieuwe Testament. En hebben jullie zo'n Bijbel als ik? Daar staat een verwijzing onder naar Matthäus 3 vers 17. Matthäus 17 vers 5. Efeze 1 vers 6. Johannes 3 vers 34. Weet je veel? Ik mis er nog een paar trouwens. Want wij kennen de uitdrukking in het Nieuwe Testament als die stem uit de hemel die zei, deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is Jesaja 42 vers 1, alleen het woord knecht is vervangen door zoon. En dat is het hele punt, want de knecht werd in zijn opstanding tot zoon gesteld. En wij die nu knechten, dienstknechten des Heren zijn, en ook kinderen Gods, dat is waar, ook van Gods wegen verwekt, dat was de Heer Jezus ook trouwens. Maar ook wij zullen pas in de toekomst, bij de verandering van ons lichaam, tot zonen gesteld worden, met dank aan Romeinen 8. Wij verwachten immers de aanstelling tot zonen, comma, dan wel punt, comma, de verlossing onzes lichaams. Precies hetzelfde. De knecht zal tot zoon worden gesteld. Hoe? Doordat hij die geest zou ontvangen. In zijn opstanding. Dat is wat Handelingen 2 wel degelijk zegt. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen. Dat wil zeggen aan of naar of voor de heidenen voortbrengen. Dan zeggen we, nou, dat kan. Dat is als hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En recht en gerechtigheid zal brengen op de aarde. Alle volkeren zal richten. Maar er staat achter, hij zal niet schreeuwen. En daar zitten we toch ernaast. Hij zal niet schreeuwen. Hoeveel teksten wil je hebben? Waar staat dat hij door zijn woord, door zijn spreken zijn vijand zal vernietigen door het vuurwoord dat uit zijn mond zou uitgaan. Of wat dacht u van, de Heere zal brullen uit Sion. Nee, dus Joël kom ik dat tegen, Amos kom ik dat tegen, maar meerdere plaatsen. Hij zal wel degelijk zijn stem verheffen, of gewoon Psalm 2. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid, zal hij hen verschrikken. Die heidenen. En hij zal een hoeden met een ijzeren roede. Maar Zacharië zei, niet door kracht, nog door geweld, met domme geest zal het geschieden. En wat staat hier? Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Dat wil zeggen in publiek. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat het nou precies letterlijk betekent, ik neem aan dat u ook begrijpt dat dat er weinig toe doet. Toch? Want het gaat natuurlijk toch niet om gekrookte rieten. En hoewel je als rietblazer daar knap problemen mee kan hebben, zullen we zeggen. Gekrookte rieten, dat heb jij niet, hè? Als die koper blaast, nee. Maar goed, en de rokende vlaswiek. Maar u begrijpt wat er gezegd wordt. Wat er gezegd wordt is dat de Heer zich niet bemoeit met de gang van zaken in de wereld. En ook al gaat er dan veel mis, uitgebeeld in een rokende vlaswiek, dan wel in een gekrookt riet, de Heer doet er niks aan. En heeft er verder ook geen boodschap aan. Ik bedoel, dit is natuurlijk idioom, zo'n uitdrukking, maar ik bedoel hem tamelijk letterlijk. Hij heeft er geen boodschap aan. En dus, hij zal zijn stem niet verheffen, zal niet schreeuwen, of wat dan ook maar. Waar gaat dat over? Nou, niet over zijn wederkomst. Kijk, en als wij die termen gebruiken, is het geen probleem. Maar vanuit het Oude Testament zijn dit vreemde termen, wederkomst, of eerste komst en tweede komst. Maar dat is nou juist wat ons in het Nieuwe Testament geleerd wordt. Het onderscheid tussen eerste komst en tweede komst. En het punt is dat in die tussentijd, de tijd daartussenin, de Heer inderdaad wel een werk zou doen. Hij is al gezalfd van Gods wegen. Psalm 2, hè. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion enzovoorts. Maar men erkent hem op aarde nog niet als koning. En dan doet hij wel een werk. Ook vanuit zijn koninklijke macht en vanuit zijn positie zelfs aan de rechterhand Gods. Een positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt en hoe men heet de macht. Maar niet voor de wereld en ook niet ten aanzien van de wereld. Ik denk dat dat een mooie uitdrukking is daarvoor. Omdat hij dubbelzinnig is eigenlijk, hè. Niet ten aanzien van de wereld. Voor zover hij toch wat doet, heeft het niet betrekking op de wereld. En de wereld ziet het ook niet. Wat hij doet namelijk, is een volk voor zijn naam vergaderen uit de wereld. En ook buiten de legerplaats wordt dat werk voortgezet. En niet in de legerplaats. Volgens de Bijbel. Maar dit zijn zo van die schriftplaatsen waarin je dan toch even denkt, hé, hoe zit dat, waar gaat het over? En daarna sla ik dit gauw weg, want anders lees ik hier door in Jesaja 42, want er staat precies bij hoe het gaat, hè, hoe dat zit met die zaligheid. Hoe dat zou gaan. U kent Jesaja 42 toch langzamerhand, ik heb hem wel eens vaker aangehaald. Er staat waar hoe het zit met die zaligheid. Er staat, de eilanden zullen naar zijn leer wachten, vers 4. En ik heb u gesteld tot verbond des volks en tot licht der heidenen. En men zal zijn lof in de eilanden verkonden. En hoe dat allemaal heten mag. Dat is dat verhaal van dat de zaligheid zoals die gepredikt werd aan de twee stammen. Dat heb ik de vorige keer dus noodzakelijk ook even over gehad, maar dat de zaligheid zoals verkondigd aan de twee stammen in de praktijk daar niet terecht kwam, maar wel, en zelfs in eerste instantie, terecht kwam bij de 10 stammen van Israël. Maar dan niettemin buiten de legerplaats en zelfs officieel buiten het Romeinse Rijk. Nou, het Romeinse Rijk maakte er zich snel meester van, en dat is de rest van de geschiedenis ook altijd zo gebleven. Ja, nu had ik het over Brittannië, maar ik had diezelfde woorden zijn ook van toepassing op het continent van Europa 300 jaar later. Of 250 jaar later voor mijn part. Maar toen het Romeinse Rijk immers het christendom niet kon onderdrukken, toen bekeerde de Romeinse keizer zich tot het christendom. Soms denk ik, daar zorgde de duivel wel voor, maar ja, wij weten dat natuurlijk niet echt gedetailleerd, hè? Maar ik kan natuurlijk wel zeggen wat er gebeurd is. Het was tamelijk noodlottig voor het christendom als zodanig. Daar zijn alle orthodoxen van overtuigd. En ik weet niet of ik orthodox ben, maar ik ben er ook van overtuigd. Namelijk de Romeinse keizer Constantijn bekeerde zich tot het christendom en werd in de praktijk meteen het hoofd der kerk. Want hij was het die synodes, hoe heette dat, de concilie, sorry, ik zei het niet met opzet, maar die het concilie samenriep in Nicea met alle consequenties van dien. Christendom werd van de een op de andere dag staatsgodsdienst en dat is sindsdien gebleven. Nou ja, in Nederland tot pak een beet, hoe lang geleden is dat? Maar we hadden nog altijd een Nederlandse vormde kerk, dacht ik. Toch? Als staatskerk. En scheiding van kerk en staat, dat is nog maar recent hoor. We doen net of het zo hoort en of het vanzelfsprekend is. Maar dat is maar heel kort geleden nog maar uitgevonden. Hè? Nou goed. Dat wil zeggen, de wereld heeft er zich meteen toch weer meester van gemaakt. Maar officieel, naar Bijbelse maatstaven, Bijbels christendom bevindt zich buiten staat. Dat wil zeggen buiten de legerplaats. Het is een werk dat niet bedoeld is voor de wereld. Het is een werk bedoeld voor de Heer. En wie eraan toegevoegd wordt, wordt daarmee geroepen uit de duisternis tot zijn licht. Uit de dood in het leven en uit de legerplaats de woestijn in. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, maar er staat nog wat achteraan. En daarom wil men het niet. Zijn smaadheid dragende. Dat is nog heel wat anders dan dat je graag deel uit wil maken van staten-generaal en zelfs van het kabinet. Hebben jullie nou al gezien op de bordes vandaag of niet? Ja? Ik heb het vergeten, ik had het willen zien, maar... je wilt toch weten door wie we geregeerd worden, nietwaar? Maar ik heb ze niet gezien. Maar die tijd komt nog wel, denk ik. Maar dat maar even terzijde. Maar dit zijn zo van die profetieën. En omdat het toch tegen kerstfeest loopt... Het loopt af. Het is nog een eind lopen. Maar... Dus kijken of ik hem zo gauw... kan vinden... ik kan hem helemaal niet vinden, mensen. Wat staat die uitdrukking? Ja, in Jesaja 11. Maar Jesaja 11 gaat niet over kerstfeest, hoor. Het gaat over Pasen. Jawel. Het gaat over Pasen. Want daar staat... in... 11 vers 1 van Jesaja. Want er zal een reisje, een jong takje, een jongeling, voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. Kortom, een scheut, dat is een reisje. Een scheut uit zijn wortelen, dat is de afgehouwen tronk, de wortelen. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Waar gaat het over? Ja, niet over de geboorte van de Heer Jezus. Want daar was helemaal geen afgehouden tronk van Izzy. Toch? Helemaal niet. Nou ja, het koningschap was... hoe zeg je dat? Was opgeborgen ergens. Dat was er niet meer dan, hè? Maar wat de stamboom aangaat, gaat hier over een boom immers. Stamboom aangaat is geen enkel probleem. Die was niet afgehouden. Die familie was niet uitgestorven. Integendeel. Zowel Maria als Jozef, en die waren niet eens neef en nicht zelfs maar. Maar zowel Maria als Jozef waren afstammelingen van David. Die viel hun eigen lijn. Dat ging ver terug, want de ene was uit Salomo en de ander was uit de broer van Salomo, Nathan. Dan ben je toch 1000 jaar terug in de tijd, hoor. Ze waren niet eens naast de familie, om zo te zeggen. Maar niettemin uit David, dus er was helemaal geen sprake van een afgehouden tronk van Izzy. Er was pas sprake van een afgehouden tronk van Izzy op Goede Vrijdag. Want deze Jezus, die zou de Messias zijn. Hij zou zitten op de troon van zijn vader David. Dat was ook aangekondigd bij zijn geboorte. Maar een jaartje of 30 en meer natuurlijk, later werd hij gedood. Daar heb je de afgehouden tronk. Ja. En die zou vrucht dragen. Wel, hij zou uit de dood opstaan. Kortom, het gaat over Pasen, niet over kerst, maar dat is die bekende noodlottige verwisseling van kerst met Pasen. Het is tamelijk eenvoudig te realiseren, omdat alles wat er gezegd wordt rondom kerst in werkelijkheid gaat over zijn opstanding. Inclusief de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en inclusief de Heilige Geest zal over u komen. Want in werkelijkheid zijn de profetieën over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En ze legden het kind in doeken. En wat vonden ze ook alweer in het graf? Nadat hij was opgestaan? De doeken. Om maar eens wat te noemen. Waren dat diezelfde doeken? Voor mij wel. He? Toch?
Maar die tijd was toen wel beter.
Laten we het daar maar op houden. Je moet die dingen begrijpen gewoon. He? Het gaat over zijn opstanding. Leven uit de dood. Nou goed. Maar dan staat er in vers 2 over de opgestane Christus dus. Maar kijk, een jong reisje, dat is opstanding. Je kan me vertellen wat je wilt. Dat is opstanding. Nieuw leven uit de dood. Hè? En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en de vrezen des Heren. Maar waarom geest? Waarom staat er niet gewoon op hem zal de geest des Heren rusten? En dan wijsheid en verstand en raad en sterkte en kennis en vrezen des Heren. Waarom moet zo nodig het begrip geest herhaald worden? Dan zegt u, nou ja, dat maakt toch niet uit. Dan zeg ik, nee, maar het volgende woord is, en zijn rieken, dat is ruiken, geur. En geur is duidelijk aanwezig, maar het is ongrijpbaar, ontastbaar, onzienlijk. Geur is geest. Want geur wordt veroorzaakt door gas. En gas is gewoon geest. In Utrecht. Wij zeggen er meestal een T nog achteraan. In Utrecht, ja. Ja, geest. Maar het is, gas is geest en geest is gas, dat is gewoon hetzelfde. En dat ruikt men. Het gaat om geest. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. En hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Maar waarom staat er dan achter, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dat is toch een contrast, of niet? Dat is toch ineens een hele verandering. Bovendien, er staat niet doch, er staat gewoon en. Hè? Niet namelijk, maar daarna. Kortom, vers 2, 3 en de eerste helft van vers 4 gaat over onze tegenwoordige tijd. En dan pas, daarna pas, na die tijd waarin het een en ander gebeurt, niet door kracht, nog door geweld, maar door de geest van God. Daarna pas zal hij de aarde slaan met de roede zijns monds. Zie, dan verheft hij dus wel zijn stem. Want de roede zijns monds is gewoon de kracht van zijn woord, toch? Al was het maar een oordelend woord. En met de adem zijner lippen, dat is zijn woord nog steeds, zal hij de goddeloze, let op het enkelvoud, zal hij de goddeloze doden, noem eens een goddeloze. De duivel, de antichrist dus. Het gaat over zijn wederkomst. Zie je? En daarna gaat het zelfs nog over een nieuwe schepping, na de jongste dag. Want als we nu weer toch zijn en het toch pauze is, kan ik wel even in de pauze even tot u zeggen. Dat uitspraken als de wolf met het lam verkeerde in de luipaard bij de geitenbok nederliggen en de kalf onder de jonge leeuwen de mestveten samen een klein jongske zal ze drijven. De koene berin zullen samen weiden en dat soort dingen meer. Heb je toch duidelijk een beschrijving van een nieuwe schepping, of niet? Dat bedoel ik. Nee, ik weet wel dat men geneigd is uit traditie dat van toepassing te brengen op het zogenaamd duizendjarig rijk. Maar als u mij vraagt, ben je met deze woorden zelfs daar voorbij? Het is wel het koninkrijk, maar het koninkrijk dan toch pas als de gehele aarde vernieuwd is. Lijkt mij. In elk geval blijken het kalf, de adder, de jonge leeuw en de berin blijken dan toch wedergeboren te zijn, om zo te zeggen. Ze blijken veranderd te zijn. Zodat u ziet dat in die paar versen een heel stuk geschiedenis beschreven wordt. Beginnend bij direct na zijn opstanding. Zijn opstanding in vers 1. Dat is de komst van de Messias. Niet zijn geboorte in Bethlehem. Maar zijn opstanding in vers 1. En daarna vers 2 en 3. Een beschrijving min of meer in tamelijk bedekte termen, maar een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Daarna de beschrijving van het oordeel dat hij over de wereld brengt. En pas daarna wordt melding gemaakt van de situatie in de nieuwe hemel en aarde enzovoorts. Hebben we die tot zover? Wij proberen weer terug te gaan naar handelingen 2. Dit was een wat uit de hand gelopen uitweiding over het verschijnsel dat vanuit het Oude Testament de komst van de Messias wordt aangekondigd. Maar dat niet duidelijk gezegd wordt, duidelijk althans, gezegd wordt op welke wijze dan dat koninkrijk gestalte zou krijgen. Bij nader inzien hebben we niet maar alleen één nieuwtestamentische bedeling. Zo van je krijgt eerst de 4 oudtestamentische en dan komt de 5e en dat is het dan. Bij nader inzien blijkt die nieuwtestamentische periode onderverdeeld te zijn zelfs in 3 verschillende bedelingen. En in de praktijk neemt het ook 3000 jaar. Dat wil zeggen onze tegenwoordige bedeling, daarna een zeer korte waarin het koninkrijk op aarde openbaar wordt. Maar wat heet kort, 40 jaar. En daarna in ieder geval de 1000-jarige periode van het koninkrijk van Christus op deze oude aarde nog. Dat is allemaal nieuwtestamentische tijd. En het onderscheid tussen die 3 verschillende perioden of bedelingen vinden we in het Oude Testament nauwelijks. Dat wil zeggen, wij vinden het wel, maar aan de hand van wat in het Nieuwe Testament daarover gezegd wordt. Later hebben we het wel weer wat uitgebreider over de profetieën over dat koninkrijk als zodanig. Dat wil zeggen in de wederkomst van Christus. Want dan blijkt inderdaad bijvoorbeeld het boek Openbaring nog het een en ander toe te voegen aan de profetieën van Daniël. Dat is eigenlijk het meest essentiële aan het boek Openbaring. Het legt profetieën van Daniël nader uit. En onderscheidingen die in Daniël nauwelijks gegeven worden, nauwelijks te zien zijn, die vinden we toch terug aan de hand van het commentaar erop dat we vinden in Openbaring en in 2 Thessalonicense 2 en ook in Matthäus 24 bijvoorbeeld. Hebben we die? Goed. En dus terug naar Handelingen 2, wat apostel Petrus zegt. Dit is wat Joël gesproken heeft, maar lang niet alles wat Joël gesproken heeft wordt meteen vervuld. Maar een deel ervan wel, en essentieel is natuurlijk hier op deze Pinksterdag in Handelingen 2, dat die Heilige Geest waarover in Joël 2 gesproken werd inderdaad uitgestort wordt. Dat wil zeggen, begint uitgestort te worden. De profetie was, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat was Joël 2. Maar het hele punt is dat het niet op een en hetzelfde tijdstip gebeurt over alle vlees, maar dat het enige tijd in beslag neemt. En in onze dagen is het nog steeds zo dat als vlees iemand tot geloof komt, ontvangt hij die Heilige Geest. Wordt hij wedergeboren namelijk. Dat is nog steeds Joël 2. En voor zover het betrekking zou hebben op heel Israël of wat er van over is, ja, dat is dan nog toekomst. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Maar het begin is gemaakt en verder komen we in onze bedeling niet. Onze bedeling bestaat uit de roeping van de eerste vruchten van de oogst, om zo te zeggen, van een gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen, lazen wij trouwens in Jacobus, daar staat het dus ook gewoon, hè? Er staat op dat wij eerstelingen zouden zijn, zijn er schepselen. En zo is het maar net. Dat is wat de Heer in onze dagen doet. En meer zegt Petrus dan nog niet, want Petrus doet die schriftlezing, die heb ik u in een vreselijk tempo, heb ik u die voorgelezen vorige keer. Die profetie van Joël die Petrus hier aanhaalt op de Pinksterdag. En het hele punt is dat hij alleen maar ingaat op, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En al die andere dingen die hij ook las en die er ook staan, heeft hij niet genoemd. Komt in zijn toespraak verder niet voor. Wat hij in zijn toespraak zegt, is deze profetie over de uitstorting van de Heilige Geest begonnen is vervuld te worden door de opstanding van Christus. Daar heeft hij het dus over. De opstanding van Christus. Dat markeert het begin van onze bedeling. Dat ging weliswaar 50 dagen vooraf aan deze gebeurtenissen hier in Handelingen 2. Maar niet hier in Handelingen 2 wordt pas voor het eerst openlijk de opstanding van Christus gepredikt. met alle consequenties van dien. Voor dat doel haalt de apostel dan ook Psalm 16 aan, dat is vanaf vers 25 in Handelingen 2. Haalt hij Psalm 16 aan en zegt, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel. Nou ja, je kunt hier ook gewoon lezen, gij zult mij in de hel niet verlaten. Maar de term mijn ziel wil dus uitdrukkelijk zeggen dat de loopbaan van degene die gestorven is en in het dodenrijk is, Hades, Sheol of wat het maar is, hè, dat die loopbaan nog niet is afgelopen. En dat die gewoon verder gaat. En dus in de opstanding. En eigenlijk vind je dat ook gewoon in Psalm 23. Die vind ik altijd leuk om aan te halen, omdat men zich dat nooit bewust is. Daar staat, al ging ik ook... Al ging ik ook... Door. Er staat niet, al ging ik ook in. Er staat, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Dat is erin en eruit. Door is erin en eruit. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Let op wat er niet staat. Er staat niet, ik zal opstaan uit de dood. En toch staat het er. Want er staat, al ging ik ook door. Ik vrees geen kwaad. Ik denk altijd, als je dood bent, wat voor kwaad heb je dan nog te vrezen? Nou, ze hebben je immers wijs gemaakt dat alle angst per definitie doodsangst is. Gaan we maar niet uitleggen, maar dat schijnt zo te zijn. Maar wat heb je nog te vrezen als je één keer dood bent? Dat je er niet meer uitkomt. En dus, ik vrees geen kwaad. Wat betekent dat? Hij zal opstaan uit de dood. En dan staat er, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, bij nadere zien, een stok is een staf en een staf is een stok. Het is gewoon hetzelfde, het is een synonieme. Maar zij zijn uitbeelding van opstanding. Dat schijnt Freudiaans te zijn, maar... Ik zeg het er met opzet even bij. Om vanwege de dubbelzinnigheid. Maar iedereen wordt geacht die uitdrukkingen te kennen. Wat dat betekent. Het staat voor opstanding. Het staat voor nieuw leven. Vandaar de staf van Mozes en de staf van Aaron. En de staf van Melchizedek. De staf van Jozef en Arimathea. Hoe vindt u die? Maar goed, we zullen het er maar niet over hebben. Maar de staf is een beeld van opstandingskracht. Vandaar dat die staf gebruikt moest worden bij de doortocht door de Schelfzee. Want de doortocht door de Schelfzee is een beeld van opstanding uit de dood. Van wedergeboorte namelijk. En daarna de bloeiende staf van Aaron als uitbeelding van het priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. En al dat soort zaken meer. Stok en staf zijn een beeld van opstanding uit de dood, van levenskracht. En dus uw stok en uw staf die vertroosten mij. Wat betekent dat? Stok en staf zijn opstanding uit de dood. En vertroosting, dat is altijd een wat moeilijke vertaling. Dat woord, dat grondwoord in het Hebreeuws, daar hebben wij geen woord voor in het Nederlands. Maar wat vertaald wordt met troost, betekent in werkelijkheid de vervanging van iets wat vanaf dat moment tot het verleden behoort. Dat is troost. Er is iets voorbij gegaan, maar er komt iets nieuws voor in de plaats. Hoe je dat in goed Nederlands moet zeggen, weet ik niet. Dus daar moet ik het maar bij laten. Maar troost is... Het oude is voorbij, ziet het, is alles nieuw geworden. Troost is, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Daarom is God de God aller vertroosting. Men leest 2 Korinthe 1. Het is trouwens, nu we het er toch over hebben, hetzelfde als het woord berouw in het Oude Testament, in de Statenvertaling. Het berouwde de Heere dat hij Saul, heb ik er straks aangehaald, dat hij Saul tot koning gemaakt heeft, wil zeggen niet dat hij er spijt van heeft of dat hij er verdriet van heeft of dat hij vindt dat hij te vroeg gehandeld heeft of te voorbarig geweest is in zijn doen en laten, zodat hij er nou berouw van heeft. Het is gewoon geen goede vertaling, maar je kan het ook niet goed vertalen. Het woord betekent, de Heer maakt er een eind aan en hij stelt er iets nieuws voor in de plaats. Daarom zei ik het volgende vers, het volgende hoofdstuk, spreekt over de zalving van David. Nog één. Hij berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt heeft. Genesis 6. Wat deed hij dus? Hij had berouw. Wat deed hij dus? Hij bracht een oordeel over die mensheid en begon met een nieuwe mensheid. Onder leiding van Noach, maar Noach is het woord voor vertroosting dan wel berouw. Dat is het woord. Nacham. Nach Noach. Nacham. Nachem, Nahum. Menachem, de trooster. Hij noemde zijn naam Noach, want deze zal ons troosten. Die moet je eens opzoeken in je eigen tijd. Genesis 5, een van de laatste versen. Lamech kreeg een zoon, of was het Methusalem? Weet ik niet meer. Nee, Lamech geloof ik. Kreeg een zoon en die noemde zijn naam Noach, want zei hij, deze zal ons troosten. En een paar versen verder zit je in hoofdstuk 6 en daar staat er, het berouwde de Heer, en dat is hetzelfde woord. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Nee, precies.
Daarom vond ik het altijd zo moeilijk.
Ja, nee, het wil gewoon zeggen, de Heer berouw hebben wil zeggen, men sluit een periode af en stelt er iets nieuws voor in de plaats. Dat is het. En dus kan het vertaald worden met vertroosten. Maar zo wordt het vertaald als vooruitgekeken wordt naar het nieuwe dat voor het oude in de plaats komt. Dan vertaalt men het met vertroosten. Maar als het woord gebruikt wordt schijnbaar meer in verband met het oude dat afgesloten wordt. Wat meer, een beetje zonder zicht op wat er voor in de plaats komt. Dan vertaalt men het met berouw hebben. Maar, ja, het is een keuze, maar het is hetzelfde woord. En dat moet je dus weten. En dat is ook vandaar dat het woord trooster de aanduiding is van de Messias. De trooster, hij is die trooster. Maar ja, dat woord troost is gewoon een beetje mis. In het Nieuwe Testament heb je dan ook nog het begrip vertroosten en elkander vertroosten, maar het heeft nog steeds dezelfde betekenis. Het betekent dat wij elkaar wijzen op het nieuwe waaraan we deel hebben gekregen. Omdat we niet zouden zien op het oude en proberen dat vast te houden, maar we zouden ons richten op het nieuwe. Dat is elkander vertroosten. Hebben we die nog? Maar zo vertaalt men het meestal niet. Dan vertaalt men het met vermanen. En toch gaat het fundamenteel om hetzelfde begrip. Kom ik daar nou weer op? Oh ja, je stok en je staf die vertroosten mij. Zo kom ik erop, ja. Uit Psalm 23, ja. Nou, dat is duidelijk. Vertroosting is dus eigenlijk gewoon wedergeboorte. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En via die termen, stok en staf, vertroosting, ja, het is gewoon drie keer hetzelfde. Dat vers, dat spreekt continu over opstanding uit de dood, zonder het woord letterlijk te gebruiken. En waarom? Wel omdat dat deel uitmaakt van de verborgenheden. Dat was de bedoeling volgens 1 Korinthe 2. Want staat er, ja, als de oversten deze wereld dat geweten hadden, dan zouden ze hem niet gekruist hebben. En daarom maakt ook de kruisiging zelf deel uit van verborgene dingen. Dingen die weliswaar in het Oude Testament toch vastgelegd zijn, maar in bedekte termen. Zie? En het Nieuwe Testament laat ons dat zien, hoe dat werkt. Want hij maakt ons de verborgenheid van zijn wil bekend, hè? De verborgenheden uit oud-testamentische tijd. En dat is hier in Psalm 23 ook, of in Psalm 16 ook het geval, dat hier in Handelingen 2 wordt aangehaald. Gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk, Sheol, hel, hetzelfde woord eigenlijk. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige geven of overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Dat is opstanding uit de dood dus, letterlijk. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En dan komt het officiële plechtige commentaar van Petrus. Gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrij uit tot u te spreken, want normaal waren dit dingen die bedekt waren in het Oude Testament. Die werden niet vrij uitgesproken. Vrij uit is hetzelfde woord als met vrijmoedigheid uit de Hebreeënbrief, hè? Vrijmoedig. Het is met geoorloofd vrij uit tot u te spreken, Petrus had toestemming, over de patriarch, de aartsvaders, vader. Patri is vader en arg is aarts, arch, aarts, eerste betekent het gewoon, hoor. Over de aartsvader, patriarch, van de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is. Hij is gestorven en begraven. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Men kon het in die dagen bezoeken, dus nu niet het geval, hè. Voor alle duidelijkheid, je wordt als toerist weliswaar geleid langs de shrine, hoe noemen ze dat? Hoe noem je dat in het Nederlands? Van David, maar dat is alleen maar een monument, dat is niet zijn graf. Zijn graf is er niet meer, men weet niet waar het is. Het is verdwenen bij de verwoesting van Jeruzalem, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Algemeen bekend, alleen dat vertellen ze je daar niet. Hè? Ze laten je de indruk krijgen dat daar het graf van David is, maar het trekt toeristen toch, het levert geld op. Maar het is er niet meer, toen was het er nog, en wat Peter zegt is dus, dit was een psalm van David, psalm 16, maar David, die mag dan deze woorden gesproken hebben, maar David is echt gestorven en begraven en zijn graf is er nog. Je kan het gaan bekijken, er is geen twijfel over mogelijk. Maar, alzo hij dan een profeet was, David een profeet, wij dachten dat hij poëet was, maar hij is profeet. En alzo hij wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lenden, zoveel er vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten, David wist dat. Dat uit hem, uit David, de Messias, Christus, zou voorkomen. Zo heeft hij, David, dit voorziende. Met andere woorden, David wist dit dus. Petrus zegt dat David wist dat die psalm niet over hem ging. Hij heeft hem alleen geschreven. En zelfs in de ik-vorm heet dat, hè. Maar Peter zegt, nee, David wist dat het niet over hem ging. Het ging over die Messias, de Christus, die uit zijn lijf zou voortkomen. Hij is profeet. Zo heeft hij, David, dit voorziende, hij zag het dus, gesproken van of over de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in dodenrijk, in hel, in Hades. En dat zijn vlees geen verderving heeft gezien. Kortom, vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt als vervulling van Psalm 16. En als vervulling van Psalm 23, want Psalm 23 staat in diezelfde ik-vorm. Ik zus en ik zo, maar die ik is de Heer Jezus Christus. Niet dat wij niet die psalm ook niet op onszelf zouden van toepassing kunnen brengen. Tot op zeker niveau, maar primair. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. En het geldt eigenlijk voor alle psalmen. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen, Jezus uit het zaad van David is van Gods wegen opgewekt, opdat God hem op zijn troon zou zetten. Zie? En dus ter wille van, ten behoeve van, dat beloofde koninkrijk. En wat Peter ze dan van zegt, is dit. Hij dan, vers 33, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, hoe komt hij aan die rechterhand ineens? Nou ja, die heeft hij ook in Psalm 16 nog, hè. Hij is aan mijn rechterhand, staat hier in vers 25. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, maar Peter zal ook wel gedacht hebben aan Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Meest aangehaalde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe, overigens. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En dan moet je de draad vasthouden. Hè? Petrus zei, dit is wat gesproken is door Joël. Namelijk, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Daarna spreekt Petrus over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zegt, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Maar dat is dan Psalm 16. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, dat is Joël 2, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat is ook Joël 2. Maar let op, ik blijf er even bij stilstaan. Wat Petrus hier zegt is dus dat de Heere Jezus in zijn opstanding de beloofde Heilige Geest ontvangen heeft. De belofte des Heilige Geestes. Niet maar hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Nee, het gaat erom dat de Heilige Geest die beloofd was, ontvangen werd door de Heer Jezus, zodat de belofte Gods aan de Heer Jezus vervuld werd. Als eerste, uiteraard. En net zo goed als dat hij de eerste is uit de opstanding der doden, want zo heet dat, hè. En de eersteling, degene die ontslapen zijn in 1 Korinthe 15 en Colossense 1 enzovoort. Zo is hij ook de eerste die deze beloofde Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. Implicerend dat hij daarmee ook tot zoon gesteld werd. Want hij heeft de geest ontvangen van de Vader, jawel. Waar nog bij komt dat de uitdrukking uit vers 30 hier, dat uit de vrucht zijnde lenden de Christus verwekt zal worden om hem op zijn troon te zetten. Die woorden zijn ontleend aan 2 Samuel 7. Dat noemen wij gewoonlijk het Davidisch verbond. In mijn Bijbel staat het er ook keurig onder, hè? Onder vers 30. Verwijzing naar 2 Samuel 7 vers 12. Herhaald overigens in Psalm 132, die is volkomen correct. Maar in Psalm, maar in 2 Samuel 7 sprak de Heer over zaad van David dat zou opstaan. En zei tot David dat na hem, nadat hij zou ontslapen zijn, zou hij zaad hebben, een afstammeling van hem dus. Dat wil zeggen een zoon. Die zou een onwankelbaar koninkrijk hebben, dat wil zeggen een eeuwig koninkrijk. En daarover zei de Heer tot David, die zal mij tot zoon zijn. Zodat alsnog eens een Jood u wil wijsmaken dat volgens het Oude Testament God geen zoon heeft, dan moet u hem dat schriftgedeelte voorhouden. En die Psalm 132 bijvoorbeeld, staat er gewoon in. Alleen men leest eraan voorbij. Maar het staat er gewoon, hè. Die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dat wil zeggen, hij is er eerst al, als zaad van David, maar God zal hem tot zijn zoon stellen. Want zonen worden niet geboren. Nou ja, ze worden eerst geboren. Maar ze worden daarna, later, tot zoon gesteld, heet dat. Want zoonschap is een juridische aangelegenheid. Zoonschap heeft betrekking op eerst geboorterecht en dat wordt bij de wet geregeld. Bij wijze van spreken per notariële akte. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is zoonstelling. en de Heer Jezus als de Zoon van God. Dat is niet, betekent niet maar dat de Heer Jezus van Gods wegen verwekt werd in Maria. Nog betekent het dat de Heer Jezus dus altijd al existeerde. Dat kan niet, want de naam Jezus kreeg hij pas bij zijn geboorte. Voor zijn geboorte was hij er niet, dus het kan nooit. Maar het betekent dat de zoon van David, die wel degelijk van Gods wegen verwekt was, maar er waren er nog wel meer die van Gods wegen verwekt werden in het Oude Testament. Het zegt op zich weinig hoor. Er zijn zoveel onvruchtbare vrouwen in het Oude Testament. Waar de Heer dan wat aan doet, toch? Nee, het wijst allemaal gewoon op hetzelfde. Het zijn allemaal beelden van opstanding uit de dood. Leven dat voortgebracht wordt terwijl het eigenlijk niet kan. Maar de Heer zorgt daarvoor. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier hebben we van doen werkelijk met de vervulling van dat alles. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Waarbij hij onvergankelijk leven ontving. Leven dat niet afhankelijk is van een lichaam. Leven dat wel geleefd wordt in een lichaam. Van welke aard dan ook. Maar dat niet afhankelijk is van het lichaam zoals bij de natuurlijke mens. Zie? En dat had God beloofd. Geest is per slot leven en leven is geest. En de Heilige Geest is heilig leven. In de zin van aan God gewijd leven. En tegelijkertijd ook in de zin van eeuwig leven. In de zin van onvergankelijk. Zie? En hier staat hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Uit de dood zelfs tot in de hemel zelf uiteraard. Heeft de belofte, de beloofde Heilige Geest ontvangen van de Vader. En hij, diezelfde Jezus, heeft dit uitgestort. Waarbij uitstorten een term is die normaal gesproken van toepassing is op een vloeistof. Maar de Heilige Geest is geen vloeistof. Maar er zijn heel wat vloeistoffen die een type zijn van de Heilige Geest. Omdat vloeistof heeft namelijk geen vaste vorm. En daarom wordt het gebruikt als beeld voor de geest, die ook geen vaste vorm heeft. En vandaar deze beeldspraak, want uitstorting van de geest is beeldspraak. Die begrijpt u toch, hè? Ontleend aan zalfolie, als beeld van de geest. Eventueel ontleend aan water, als beeld van de geest. En het komt ook nog voor trouwens als wijn, als beeld van de geest. De Heer zegt, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, is die wijn een beeld van dit eeuwige leven. Daarom zegt men dat ook, legaïm, op het leven. Wijn is leven. En bloed is ook leven, dus dat kan zo gezegd worden. Zie? Maar hij, Jezus, hij die door de rechterhand Gods verhoogd werd, hij die als eerste de Heilige Geest ontving, hij is ook degene die aan anderen die geest geeft. En in dit geval, in elk geval aan de discipelen. Nou, dat is wat Petrus zegt op deze Pinksterdag. Hè? Wat je hier ziet, bewijst dat God zijn geest heeft uitgestort. En vooral ook dit, hè? Niet wat hier gebeurd is op deze Pinksterdag, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat staat er wel boven, uitstorting van de Heilige Geest, maar dat is een misverstand. Nou ja, het kan nog net, maar dan in de betekenis van dit hoofdstuk gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het hele punt is, en dat vind ik toch ook heel belangrijk om te zeggen, het punt is dat wat op de Pinksterdag gebeurde, was niet de uitstorting van de Heilige Geest, maar het was de demonstratie van dat de Geest was uitgestort. Maar al eerder, en dat staat er ook in de rest van vers 33. Want daar staat, deze Jezus, die als eerste die geest heeft ontvangen, heeft dit uitgestort dat gij nu, en ik kom hier al een jaartje of 20 geloof ik in deze zaal, dus nou langzamerhand weet u wat ik bij het woordje nu zeg, wanneer en waar we dat woord ook tegenkomen, nu betekent na, nou. Dat wil zeggen na. Wij zijn dat kwijtgeraakt, maar nu en na is hetzelfde woord. Dat wil zeggen, nu betekent weliswaar heden, maar in de zin van het heden na alles wat vooraf ging. Niet maar het tijdstip als zodanig, dat is heden. Dat is dit tijdstip. Maar nu wil zeggen dit tijdstip, maar in het zicht van wat vooraf ging. Wij zouden tegenwoordig in het Nederlands zeggen inmiddels. Maar inmiddels is natuurlijk ook een rotwoord, omdat het minstens twee woorden zijn. In en middels. Wat moet je daar nou mee? Dat is net als ondertussen. Dat vind ik ook zo'n raar woord. Hè? Ondertussen. Intussen is nog iets. Dat zijn er ook al twee voorzetsels. En ondertussen, dat heb ik helemaal nooit begrepen. En inmiddels is ook zo'n raar ding. Maar het is gewoon nu. Net als in Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom. Nou, er staat God de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Dat is de oude tijd. Verkondigt nu, na die oude tijd, hè, enzovoorts. Aan alle mensen alom. En als hier staat, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wilt zeggen dat het hiervoor al uitgestort is, maar ze zien en horen het nu pas. Nu pas is ook een mooie. Vind ik beter dan inmiddels. Het is na pas, ja, oké. Okay. Begrijpt u wat hier staat? Er staat niet, heeft dit nu uitgestort, dat gij ziet en hoort? Er staat, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort? En hiervoor, want nu is na, hiervoor was het ook al uitgestort, sinds wanneer dan? Wel, 50 dagen hiervoor, bij de opstanding van Christus, daar gaat het toch over? Alleen nu, 50 dagen later, wordt het via een teken zichtbaar gemaakt. En het teken herhaalt zich bovendien nog, want later spreken ze ook nog in tongen, bij gelegenheid. Die heb je toch, hè? Het teken herhaalt zich. En dat 50 dagen duurde voordat het gedemonstreerd werd. Ja, jongens, nou wordt het echt gecompliceerd hoor, aan het eind van de avond altijd, hè. Waarom duurt het 50 dagen voordat de dingen pas zichtbaar worden? Omdat die 50 dagen een uitbeelding zijn van heel onze vijfde bedeling. 55 trouwens ook staat voor verborgen werk Gods. Op verschillende manieren, maar daar gaat het me nou niet over. En die 50 dagen was de geest uitgestort, alleen dat zag en hoorde men niet. Maar heel onze bedeling kenmerkt zich daardoor. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Die geest van wijsheid en die geest van kennis en die geest van, hoe heet het ook allemaal weer, wat we zojuist gelezen hebben in Jesaja 11. En zijn rieken zou zijn enzovoort. Dat is het werk van de geest in onze tegenwoordige tijd. En het was niet de bedoeling dat men dat zou zien en horen. Maar hoe weten we dan of de geest werkelijk is uitgestort als je het toch niet kan zien en horen? Antwoord. Voor de gelegenheid demonstreert God het. En dat is wat op deze Pinksterdag gebeurt. En waarom op de Pinksterdag? Nou zeg ik dus niet waarom 50 dagen later. Maar waarom op de Pinksterdag? Waarom die dag specifiek? Wel, omdat die dag van Pinksteren, maar dit zal ik vorige keer misschien wel gezegd hebben. Die dag van Pinksteren is de dag van het wekenfeest, de dag van die eerstelingen broden, die bewogen worden voor het aangezicht des Heeren. En die zijn een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Zodat je maar weer ziet dat die vijfde bedeling inderdaad begint niet op de Pinksterdag, maar op de dag van Pasen, dag van de opstanding van Christus, en het duurt tot op heden nog steeds voort. En daarna komt hetzelfde argument nog een keer, want David is niet opgevaren in de hemel, maar, hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Het is leuk, want eerst heb je in vers 33 die rechterhand en die heeft Petrus ontleend aan Psalm 16. Maar eigenlijk als je het over die rechterhand hebt, dan moet je Psalm 110 citeren. En dat doet hij dus alsnog. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, de Heer van David namelijk. Zit aan mijn rechterhand totdat of opdat, wat hetzelfde is. Opdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk, eind van de toespraak. Dames en heren, het buffet is geopend. Ja, antent, weet je wel. En dus, Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn er ook alweer? 12, ja. Heel goed. Officieel 12. Niet alleen maar de Joden. Dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Wanneer dan? Of anders, hoe dan? Nou ja, door zijn opstanding. We hadden kunnen zeggen door de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is precies hetzelfde. Waarna je kunt vragen, wat was hij dan voordat hij tot Heer en tot Christus gemaakt werd? Gewoon doorlezen, ja. Gewoon doorlezen. Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Deze Jezus werd in zijn opstanding tot Christus gemaakt, tot Messias. Waarom ook niet Messias? Christus betekent gezalfde. Maar gezalfd met wat? Ja, zalfolie. Oké, dat is letterlijk. Maar waar is het een beeld van? Hoe zo'n gezalfde? De Heilige Geest. Toen hij de Heilige Geest ontving. De beloofde Heilige Geest wel te verstaan. Dat wil zeggen, toen hij de Geest ontving in overeenstemming met Gods beloften in het Oude Testament. Dat was in zijn opstanding. Toen werd hij dus tot Christus gemaakt. Dat is één. Toen werd hij ook tot Heere gemaakt. Dat is twee dus. Jawel. Tot Jehovah namelijk. Toen ontving hij, men lees in Filippenzen 2. Daar staat het letterlijk. Er staat, hij was gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. In overeenstemming met Jesaja 45, waar het aan ontleend is. Een naam boven alle naam. Nou ja, dat is de naam Jehovah. Kan niet missen. Daar gaat het hier dus over. God heeft hem tot Heer en Christus gemaakt. Komt overeen met Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Dan wel, hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, heb ik u gegenereerd. Wanneer was dat heden? Ik vroeg het aan Paulus, toen hield hij er een toespraak over in Handelingen 13 en zei, dat was toen hij opgewekt werd uit de dood. En daarna schreef hij er nog een hele brief over, de Hebreeënbrief, waar om de havenklap bij wijze van spreken gezegd werd, dat de Heer Jezus in zijn opstanding gesteld werd tot zoon en tot hoge priester. Gaat de hele brief over. Met alle consequenties van dien uiteraard. Hè? Mag geen twijfel over bestaan. Kortom, niet kerst, maar Pasen bracht de komst van de Messias. En het vervolg erop is vers 38, want dan krijg je de vraag, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus in vers 38, bekeer u, en dan sla ik er tussenzin over, bekeer u tot vergeving der zonden, want dat is de hoofdzin, bekeert u tot vergeving der zonden en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Welke gave, welke Heilige Geest? Nou, die geest die God gegeven heeft aan de Heer Jezus. En die, de Heer Jezus, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En als je je bekeert, dan ontvang je van hem ook die Heilige Geest. En dat staat er dus gewoon. Hebben u dat? En daarna zeg ik nou ja, het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is heus gewoon wedergeboorte, hè? Nou ja, gewoon, ongewoon. Maar het is hetzelfde. Het ontvangen van de geest is hetzelfde als uit de geest geboren worden. Want wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Dus bekeer u tot vergeving der zonde en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, of de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. Wat was er dus ook alweer beloofd? De Heilige Geest dus. Nou, zo begon de toespraak. Dit is wat Peter, dit is wat Joel gezegd heeft. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Nou, ik ben vlees. Hoe krijg ik die geest? Bekeer u, staat er. En dan ontvang je die geest van Christus. Van de Heer Jezus, die hem zelf als eerst ontvangen heeft. En dan ben je gewoon terug in Johannes 5, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ben je gewoon terug in Johannes 5. Zoals de Vader het leven, geest, leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Met andere woorden, hij die we kennen als de Zoon had daarvoor niet het leven in zichzelf. Hij heeft pas het leven in zichzelf nadat God hem dat gegeven heeft. Het staat er. De Vader heeft de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En dat is volgens Petrus hier en volgens Paulus in Handelingen 13 gebeurd. Ter gelegenheid van de opstanding van Christus. En hij, ook volgens Johannes 5 en 6 en wat er verder volgt, geeft het leven aan wie hij wil. Aan zijn schapen bijvoorbeeld. Hè. Of hij roept gewoon de doden en zijn leven. En wij die het ontvangen hebben, zullen leven, al waren wij ook gestorven. Dat staat allemaal in het Johannes-evangelie. Het is allemaal dezelfde gedachtegang. Laat hem goed tot u doordringen, want dit zijn de meest fundamentele waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond. En daarom ook met betrekking tot de gemeente, uiteraard. Al gaat gemeentelijke waarheid nog verder, want die zegt, wij hebben niet alleen deel aan het nieuwe verbond, maar omdat wij er eerstelingen van zijn, erven wij ook het eerstgeboorterecht. En worden uit dien hoofde, als eerstelingen van dat nieuwe verbond, gepromoveerd naar de hemel. En ontvangen een hemelse erfenis. We zullen de Heer danken.